Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. En mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Vanmiddag is onze voorganger dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. Eerst welkom en mededelingen. Dan zingen we uit de oude berijming Psalm 146, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 146 uit de oude berijming 1, 2, 3 en 4. Dan is het tijd om stil te worden voor God. Vervolgens spreekt dominee Votum een groet uit. Daarna zingen we Psalm 146, vers 5, 6, 7 en 8. Ook uit de oude berijming. Psalm 146, vers 5, 6, 7 en 8. Dan volgende gebedenplaats, schriftlezing is deze middag uit Deuteronomium 16 vers 11 tot 20. Deuteronomium 16 vers 11 tot 20. En uit 2 Petrus 3 vers 8 tot 18. 2 Petrus 3 vers 8 tot 18. Vervolgens zingen we Psalm 14, de versen 1, 3 en 5. Psalm 14. Vers 1, 3 en 5. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en wordt er gecollecteerd voor kerk en zending. De verkondiging heeft als thema recht voor ogen. Na de verkondiging zingen we Psalm 145, vers 1 en 5. Psalm 145, vers 1 en 5. Dan vindt de dankzegging plaats. Daarna de geloofsbelijdenis en na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 281. Gezang 281. Vervolgens spreekt de dominee de zegen uit. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn geen verdere mededelingen, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 146, versen 1, 2, 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen verder uit Psalm 146, vers 5 tot en met 8. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, we hebben het net gezongen, het gaat over u, het is de Heer. Zoals Johannes dat ook zei, die morgen, het is de Heere, de opgestane Heere. We vragen van u, geef dat we dat ook van u mogen leren. Dat u er bent en dat u waakt en dat u zorgt en dat u geeft en dat u regeert. En dat we werkelijk gelukkig, zalig zijn als we op u ons vertrouwen zetten. Geef dat we dat door de verkondiging van vanmiddag heen mogen horen. En zo ook uw stem voor ons leven. Wees u zo bij ons vanavond. Denkt u aan de kinderen die naar de zondagsschool gaan. Zegt u de kinderen bij de oppas. Denkt u aan heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Heere, wilt u tot ons spreken. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen twee gedeelten. Het eerste gedeelte is ook aangegeven voor de komende week van het gebed. En dat is het gedeelte uit Deuteronomium 16. We lezen vers 11 tot en met 20. Daar lezen we: en u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte, en deze verordeningen in acht nemen en houden. Het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden, als u de oogst van uw dorstvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. 7 dagen moet u het feest vieren voor de Heere uw God, op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen. Daarom moet u werkelijk blij zijn. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen, maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God, die hij u gegeven heeft. U moet binnen al uw poorten die de Heere aan uw God u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel recht spreken over het volk. U mag het recht niet buigen, u mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de Heere uw God u geeft in bezit neemt. Tot zover. Het tweede gedeelte dat we lezen is uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. Vers 8 tot 18. 2 Petrus 3 vanaf vers 8. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Gods vrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. En tot zover de lezing uit de schriften. En zalig is een ieder die het woord van God hoort en bewaart. Amen. We gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 14, in de nieuwe berijming Psalm 14. Daarvan zingen we vers 1, 3 en 5. gaat in de preek over, ja, min of meer die, het is niet echt een tegenstelling, maar die schijnbare tegenstelling tussen die beide schriftlezingen. Dat wat Mozes zegt tegen het volk, zoek gerechtigheid, jaag recht, gerechtigheid na, voor het leven in het land Kanaan. En Petrus die zegt van, wij verwachten nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Iets van straks, dus iets voor nu en iets voor straks. En hoe hangt dat nou samen? Daar gaat de preek over en straks na de preek zingen we uit Psalm 145, vers 1 en 5. O Heer, mijn God die ik mijn koning noem. Wat me is bijgebleven uit de tijd waarin ik groot werd, volwassen werd of nog jong was, in ieder geval dat ik opgroeide, was ja, dat je bepaalde dingen had voor linkse mensen en bepaalde mensen, dingen had voor rechtse mensen. En christenen waren meestal rechtse mensen. Het was eigenlijk iets voor linkse mensen om tegen kernenergie te zijn. Dat kwam eeuwig niet uit de kerk op. Dat was iets van de linkse partijen. Om voor de zeehondjes van Leni het Hart te zijn. Om een abonnement te hebben of lid te worden van natuurmonumenten. En brieven schrijven voor Amnesty International. Dat was eigenlijk iets voor linkse mensen. Dat zegt misschien ook iets over de omgeving waarin ik opgroeide. Oh ja, dat gold ook nog. Je was, voor linkse mensen waren vooral tegen apartheid in Zuid-Afrika en waren ook voor de Palestijnen. Nou, eigenlijk zijn dat allemaal dingen waarvan je, nou ja, niet allemaal misschien, maar een heel aantal dingen waarvan je nu zegt, ja, eigenlijk is het ook wel logisch dat je als christen daar ook wel achter staat. Dat je zorg hebt voor de natuur en zorg hebt voor anderen. Dat je zorg hebt voor mensen die vervolgd worden. En dat je rassenscheiding helemaal niet zo goed vindt. En dat je denkt van kernenergie, ja, andere vormen van energie heb ook wat. Maar kernenergie, daar zadel je het hele de nageslacht mee op, als je niet uitkijkt. Nou, dat je daar een rustig debat over zou kunnen hebben, maar dat was toen eigenlijk niet mogelijk. Hè? Je was of dit, of het was het ander. Ons soort mensen was eigenlijk een beetje rechts, zeg maar. En we waren voor kernenergie en voor Zuid-Afrika. En nou ja, natuurmonumenten, nou ja, dat is nog niet zo heel belangrijk. Hè? Amnesty International, als het nog gaat over vervolgde christenen, oké, maar andere mensen, ja, wat is dat? Oké, zo ongeveer. En het voelde ook vreemd aan. En ik weet ook nog wel dat als het dan een keer in de kerk daarover ging, bijvoorbeeld in de jaren 80, begin jaren 80 ging het over de kruisraketten. En als de dominee daarover begon, dat je denkt van ja, waar zit ik nou? Zit ik nou in Den Haag of zit ik in de kerk? En ze zeiden erachter, ze vergeten, het zullen wel belangrijke zaken zijn, maar het gaat in de kerk om het allerbelangrijkste. Ik herinner me ook dat ik in die tijd nog wel eens in een kerk kwam. Dominee van der Ent stond daar toen, een markante man, en die kon het zo mooi en markant zeggen, die zei van, ze zeggen tegenwoordig ban de bom, maar het is ban de zonde. En als je daarover nadenkt, ja, toen dacht ik van, nou man, één keer is wel genoeg, hè. Ja, als je erover nadenkt, ja, er zit natuurlijk heel wat in, hè. Dat is ook wel het allerbelangrijkste. En in de preek wil ik graag wat onderscheid maken tussen het allerbelangrijkste en het gewone belangrijke. En van het gewone belangrijke kun je niet zeggen dat het niet belangrijk is, anders doen we het niet belangrijk. Maar er zijn dingen die het allerbelangrijkste zijn. Maar goed, dan blijft het nog wat een wat mistig verhaal. En wat is nou precies goed en wat is nou precies niet goed? En waar moet je nou voor gaan en waar moet je nou niet voor gaan? Het thema van de week van het gebed en de week van de eenheid is bedacht door eigenlijk ook twee tegengestelde christengroepen. Tegenovergesteld, maar vroeger in ieder geval veel sterker. De Nederlandse Raad van Kerken, zeg maar, de moderne protestantse gelovigen, samen met Missie Nederland, vroeger de EA, zeg maar, de evangelicale binnen Nederland. En dan denk je, zo'n thema, recht voor ogen, en je leest Deuteronomium, is het, hoe krijgen we dat bij elkaar, hè? Recht doen, recht voor ogen hebben, gerechtigheid doen, gerechtigheid najagen. Lukt dat wel samen, als de een heel sterk nadruk legt op het leven hier en nu, hè, het hier nu-maals, terwijl anderen, vooral vroeger, ook de nadruk legden op het hiernamaals? Past dat wel bij elkaar? Als Mozes deze woorden spreekt, dan staat hij eigenlijk op het punt om van deze wereld weg te gaan. En hij laat zijn volk achter in de woestijn. God zal voor het volk zorgen. Maar geeft ze allemaal dingen van God mee. Dingen die al eerder gezegd zijn en nieuwe dingen. Dingen die het volk Israël nodig zal hebben om in het land Israël, in het land Kanaan, te gaan wonen en werken en gelukkig te zijn. Te leven met God. En één woord springt er dan uit onze schriftlezing. He, recht najagen, gerechtigheid najagen. Recht voor ogen houden. Dus daar kun je lang en breed over praten, maar dat is de basis van ons dagelijks leven. En dat moeten ze najagen, daar moeten ze voor gaan. Als je nou één ding moet doen in het nieuwe land wat God je zal geven, gerechtigheid. Zoek dat, jaag daarnaar. Dat is de basis van het hele volksleven. Ja, we zitten tegenwoordig in een situatie dat veel mensen zitten te katten op alles wat er gebeurt in Nederland. Maar als je erover nagaat, als je nadenkt van, hey, stel je voor dat je de overheid helemaal niet meer zou kunnen vertrouwen. En dat je van de koning moet zeggen van, nou, ik weet niet wat hij allemaal uitvoert, maar die denkt alleen aan zichzelf. En het kabinet en de provinciale staten en de gemeenteraad en de burgemeester, ze zoeken het allemaal, eigenlijk alleen maar zijn ze op zichzelf uit. Als je de politie niet meer zou kunnen vertrouwen. Of als je de rechtspraak niet meer zou kunnen vertrouwen. Dan voel je je echt overgeleverd aan. Ja, waaraan? Aan de mensen. Als je niet meer dat vertrouwen had. Als er geen gastvrijheid meer was in het land. Als er geen zorg voor elkaar meer was in het land. Hoe kan een land dan ooit een goed land zijn? En dan denk je van ja, maar we mogen God echt danken dat we in een land leven. Goed, er gaat heus wel wat mis bij de overheid. En sommige mensen zeggen, gaat alles mis. Verschrikkelijk overdreven. Er gaat wel eens wat mis natuurlijk, het zijn mensen. En er gaat ook wel eens wat mis bij de politie. En er gaat ook wel eens wat mis bij de rechters. Maar over het algemeen mogen we God op onze blote knieën wel danken voor het land dat hij ons gegeven heeft. En we mogen hopen en bidden dat het zo blijft. En we mogen ook zorgen dat het zo blijft. Dat geld niet alles uitmaakt, maar dat gerechtigheid alles uitmaakt. Ook al kost dat geld. Geld is niet alles. Nou, ik zou zo verder kunnen gaan. Maar ja, ik ben geen politicus, hè. Hoe dat nou precies moet, dan kun je zeggen, dominee, hou je bij je eigen zaak. Daar heb je wat voor geleerd. En voor andere dingen heb je niet geleerd. En daar heb je ook geen praktijkervaring mee. Dat is zo. Maar we voelen wel aan dat gerechtigheid, recht doen aan de een en recht doen aan de ander, recht doen aan God en de naaste, recht doen aan jezelf, opkomen voor de ander. Nou, de dingen die we zongen met Psalm 146... Het is de Heer die het recht der armen, het is de Heer die weduwe en wezen staande houdt. Dat hoort bij een christenmens. Dat we weten, als God zo leeft en zo regeert en dat doet, dan ligt er ook iets voor ons open. Nou, dat is iets wat we zo meenemen. En zo, maar zo lezen we dan vaak de Bijbel, hè? Zo sprokkelen we wat bij elkaar, wat Bijbelteksten. En we rapen ze bij elkaar om te zeggen, ja, dit is goed. Dat is het goede leven, zoals God het bedoeld heeft. En zo is het ook goed en belangrijk. Dat zijn heel belangrijke dingen. Maar niet te veel, hè. Niet te veel. En niet te lang. gaat in de kerk, zeggen we dan, om het allerbelangrijkste. En dat is ook zo. Het zou het een mens baten als hij de hele wereld zou winnen. Zo is het. En schade zou lijden in zijn ziel. Als je alle recht van deze wereld hebt gehad. Maar schade zou lijden aan je ziel. Als je al het geld, al het geluk, alle voorspoed, alle rechtszaken gewonnen had. Nou, noem maar op. En je zou schade lijden aan je ziel. Wat baat het je? En ik denk dat dat iets is wat je nooit moet kwijtraken. En ondertussen zijn we ook wel weer zo realistisch geworden dat we zeggen van ja, en we kunnen wel opkomen voor dit en we kunnen wel opkomen voor dat, dit recht en dat recht en hier moet het goed gaan en daar moet het goed gaan. We weten ook wel dat uiteindelijk het pas goed zal zijn als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dan komt er een wereld waar niet af en toe wat recht is en af en toe wat gerechtigheid is. Maar waarop gerechtigheid woont. Waar het is. Waar liefde woont, waar gerechtigheid woont. Waar God is. Wij verwachten een nieuwe hemel. Waarop een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Waar die woorden van Mozes, jaag de gerechtigheid na. Doe het. En waar Mozes van zei, doe dat nou in dat nieuwe land. Dat je kan zeggen van ja, maar in dat nieuwe land van God, het hemels Kanaan, wat weer uit de hemel zal neerdalen op de aarde, zal het werkelijkheid zijn. Het allerbelangrijkste. Of het belangrijke. Dat kun je zo naast elkaar zeggen. Het allerbelangrijkste is dit en het belangrijke is dat. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wel. Want ik leg dat zomaar neer. Het allerbelangrijkste is dit en het belangrijke is dat. Dat je zegt van ja, maar wie bepaalt dat dan? En wie zegt dat dan? En hoe voelt het dan? En hoe weet je nou dat dit het allerbelangrijkste is? En dat het gewone belangrijke. En als we nou eens om ons heen kijken in de samenleving. En als je in de samenleving kijkt, dan kijk je ook vaak in de samenleving van de kerk. En dan kijk je ook vaak in je eigen hart. Dat nemen we allemaal mee. Wat is nou het allerbelangrijkste in onze samenleving? En wat is nou het allerbelangrijkste voor mij? Wat is nou mijn diepste verlangen? Waar geef ik het meeste om? En waar geef ik het meeste aan uit? Ja, ik had me voorgenomen om niet te veel over Nashville te zeggen. Een beetje flauw van iedereen, denk ik, op een gegeven moment. Maar naar aanleiding daarvan, niet over de zaak zelf, maar naar aanleiding daarvan. Hoe komt het nou dat die discussie zo heftig is? Ja, afgezien dus van alle vragen over die verklaring en alle reacties aan de ene kant en aan de andere kant. Maar hoe komt het nou dat die de reactie zo heftig is in die discussie? Heeft het er niet mee te maken als het nou gaat over het belangrijke en het allerbelangrijkste? Dat wij, en ik neem dat zo breed mogelijk, eigenlijk dat allerbelangrijkste al een beetje uit het oog verloren zijn. Dat het perspectief op straks, op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat dat er nauwelijks is. Ik denk dat je moet zeggen, als je deze wereld leeft en groot wordt en je ogen openzet en je oren openzet en meeleeft, ja, dan gaat het over ons leven hier en nu. En vroeger, nou ja, zeg maar in de jaren 60 is dat lied gemaakt, dacht ik, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat was toen gelijk al een moeilijk lied. Maar dat kan vandaag natuurlijk helemaal niet meer. Stil maar, wacht maar. Waarop wachten? Waarom stil zijn? Dit moet vandaag gebeuren. Waar moet ik op wachten? Op iets wat misschien nog heel lang duurt? Ik moet mijn leven hier en nu leven. Ik moet me hier en nu ontplooien. Ik moet er hier en nu uithalen wat erin zit. Want meer is er niet. Dit is het leven. En ja, daar past geen onvolmaaktheid bij. Daar past ook geen tegenstem bij. Iemand die zegt van dat iets niet kan. Daar past ook dus ook geen uitstel bij. Maar ook geen onvolmaaktheid. Het moet ook geweldig worden. He, dit is mijn leven. En daar mag je niet aankomen. En dan denk je, maar waar is het geduld? En waar is de hoop? Waar is het uitzien naar? Waar is Maranatha, hè? Onze Heer, kom. Nou, ik zal het wel eens eerder verteld hebben, of ongetwijfeld ook een van mijn voorgangers, dat mensen vroeger wel eens zeiden van, als ze op een leeftijd gekomen waren, dat ze zeiden, ik ben er bijna. Als je oud wordt, ik ben er bijna, bij God, bijna. Nog een paar jaar. We worden niet allemaal 113, zoals die oude man in Japan. Ik ben er bijna. Terwijl we voor onszelf iets hebben, ik ben er bijna geweest, hè? Als je oud wordt. Ik tel al bijna niet meer mee. Bijna over. We zijn zo gericht op nu. Was dat, even voor de duidelijkheid, was dat vroeger anders dan? Waren mensen vroeger beter? Nee. Ik denk dat het hier en nu altijd heel belangrijk is geweest. Dat vind je in de Bijbel ook. Maar het besef van sterven. Van dat je een keer weggaat en dat er dan wat met je moet gebeuren. Of dat er dan wat met je gaat gebeuren. Dat je op de een of andere manier, door welke godheid dan ook, dat je daarvoor moet verantwoorden. En dan kon je vroeger niet wegstoppen. En dat ging gewoon niet. Want hoe vaak stond je niet in je leven bij het graf? Hoeveel kinderen werden er groot? Gezinnen. Grote gezinnen. Ja, vroeger hadden we allemaal grote gezinnen. Nou, vroeger waren er helemaal niet zoveel grote gezinnen. Omdat heel veel kinderen gestorven waren. Zo was het. En als je moet zeggen van als je 65 jaar wordt, dan ben je al stok en stok oud. Dan krijg je ook weer een ander perspectief op het leven. Maar dat ontbreekt totaal, hè? Het is niet iets wat de mensen zeggen, ik wil er niet over denken wat er straks gebeurt. Dat kon je zeggen, dat is misschien 40, 50 jaar geleden nog, of misschien 20 of 10. Maar vandaag, waar heb je het over? Waar heb je het over? Waar gaat het over? Je moet leven alsof dit de laatste dag is. Er zit nog een vrolijk lied over geschreven ook. Ik word helemaal na van als je het zingt. Ik hoop werkelijk niet dat je dat ooit zingt. Echt na van. Ik hoor het een keer. Dat ging op zo'n tv-programma. En dat ging dan over mensen die op het laatst van hun leven waren. Ernstige ziekte hadden. En dan draaiden ze dit uit volle borst. En iedereen dansen. Leven alsof het de laatste dag van je leven is. Nou, als het bepaalde dingen je koud maken, is dat het wel. Maar ja, het schijnt leuk te zijn. Dus dat moet je doen. Hey, maar begrijp je? We stoppen het hier namaals niet meer weg. Het is er gewoon niet. Ja, en wat is dan het allerbelangrijkste? En wat is dan het belangrijkste? Het allerbelangrijkste is dan dat je wat van maakt. En dat niemand je in de weg mag zitten. Dat je er zelf wat van maakt. Je leeft maar één keer. En dat moet je gewoon doen. Dat moet je er gewoon uithalen. En het belangrijke is dan, ja, wat er overblijft. Ook wel belangrijk. Perspectief dat God ons geeft, is heel anders. God, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Nooit laat varen de werken van zijn handen. Van eeuwigheid staat er in Psalm 90, tot eeuwigheid zijt gij God. Hij is niet alleen een God van vandaag. Hij was er ook gisteren. Hij was er ook bij mijn bedovergrootvader. Ik ken hem niet, maar ik weet niet wie het is. Hij was er. En als Jezus nog niet teruggekomen is, dan is hij er ook nog bij mijn achterkleinkinderen, als ik ze ooit krijg. Begrijp je? God is er een die hier is en er morgen is. Die met mij is in leven en in sterven. Die iets beloofd heeft van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Die een wereld schiep. Genesis 1. En zie, het was zeer goed. Genesis 3. Er komt een streep door. Maar ik zal vijandschap zetten. God die alles leidt naar de toekomst. En die ook van dit leven, wat wij leven, zegt van, hierin wil ik jouw God zijn, maar denk maar niet dat dit het laatste is wat ik met je voor heb. Dat is God. En dat staat zo haaks op ons gevoel. En dat moet je gewoon beseffen. Dat moet tot je doordringen. Als je ooit met andere mensen praat, en dat doe je natuurlijk, moet je dat weten van totaal ander leven. Totaal andere gerichtheid. Wat is nou belangrijk? Wat is het allerbelangrijkste? En dan heb je de neiging om te zeggen, nou, als het in deze wereld gaat over wat ik dan wel belangrijke dingen vind, maar niet over het allerbelangrijkste, dan ga ik het juist in de kerk en in mijn leven hebben over het allerbelangrijkste. En is dat niet genoeg dan, hè, dat je je hart geeft aan God? Dat je je leven in zijn dienst stelt? En dat je weet dat de Heer Jezus voor jou gestorven is? Dat is het punt. Moet je dat ook iets doen voor vandaag? Moet je dan wel, past die tekst wel, Deuteronomium, moet je dan recht najagen, gerechtigheid najagen? Is dat niet iets voor linkse mensen, moderne christenen, die niet leven met de toekomst? Is dat wel belangrijk? Is niet het allerbelangrijkste gewoon dat ene wat je moet vasthouden en die andere dingen? Toch zou dat heel vreemd zijn, hè? En we geloven er eigenlijk ook niks van, dat het andere niet belangrijk is. En we geloven dat niet omdat God dat zegt alleen maar. Maar ook omdat we het gewoon genoeg doen. Dus ook als je in de kerk zit. En ook als je weet van de toekomst. Dan zeg je niet van andere dingen zijn onbelangrijk. He, Paulus zegt dat ergens. He. Niemand haat ooit zijn eigen vlees. En zo is het ook nog eens een keer. Je kunt van alles vinden en van alles doen, maar je zorgt goed voor jezelf. Waar of niet? Lekker eten, lekker drinken. Je zegt, ja, hier beneden is het niet hoor. Beneden, ja, dit is het belangrijkste niet. Maar ondertussen liggen de wijnkelders vol. En zijn de vakanties gepland. Hier beneden is het niet. Nee, dat is waar. Begrijp wel. En we zeggen, ja, hier beneden is het niet hoor. Dat is niet, dat is niet het allerbelangrijkste. Maar mensenlief, je moet maar ziek worden. Kost er nog moeite worden ervoor gespaard om iemand weer beter te krijgen? Daar heb ik wat op tegen? Nee. Maar begrijp je? Begrijp je dat je zegt van, ja, maar het is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat, van boven. Als er ziekte is, die zegt van, ik ben nou een willekeurig getal, dus ik denk aan niemand. Ik ben nou 94. En ja, die operatie moet nog en die operatie, dat moet nog en dat moet nog en dat moet nog. Terwijl je denkt van, ja, is dat dan het allerbelangrijkste? We zijn geen volmaakte mensen, hè? Zeggen we dan. Nee, hier beneden is het niet. Maar wat verzorgen we onze lichamen? We hebben pedicure, we hebben manicure. Wat voor pedicures hebben we allemaal niet? En als we, ja, als we ziek zijn, als het niet helemaal goed gaat, dan gaan we naar de zielendokter. We besteden er heel veel tijd aan. Gezinnen, zijn er volmaakte gezinnen in dit leven? Zijn er volmaakte relaties? Zijn er volmaakte seksuele relaties? Nee, die zijn er niet. Maar we doen er van alles voor. We vinden het niet het allerbelangrijkste. De vraag is of we het niet gewoon ook heel veel aandacht geven. Wat helemaal niet verkeerd is. Dat je het ook belangrijk vindt. En als dat nou zo is. Dat we dat al zien voor ons eigen bestaan. Ons eigen lichaam, ons eigen ziel, ons eigen gezin. Onze eigen vriend, ons eigen leven. Zou je dan niet eens wat verder kunnen kijken? Zou je dan ook niet eens kunnen denken van, oké, ja, in deze onvolmaakte wereld, waarvan God zegt, er komt een nieuwe wereld. In deze onvolmaakte wereld besteed ik heel veel aandacht aan mezelf. Besteed ik heel veel aandacht aan het goede leven. Zou ik dan ook niet eens aandacht mogen besteden aan aan die mens die onrecht lijdt. Die ander die geen recht op leven heeft. Die ander die eenzaam is. Dat is het allerbelangrijkste in het leven. Hey, misschien wel dat je dat moet doen. Dat andere is iets van God wat hij je geeft. Hij vraagt of je je zorg geeft aan de dingen om je heen en de mensen om je heen. Net zozeer als dat je je van jezelf houdt, moet je van een ander houden. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch niet het allerbelangrijkste? Nee, oké. Helemaal mee eens. Maar doe het dan in je gewone leven ook niet. Zeg dan ook, oh, ik erbij loop, dat maakt niet zoveel uit. Dat is niet het belangrijkste. En wat we eten vandaag, dat is niet het allerbelangrijkste. En of je van deze wijn, nou, dat is maar een wijn van 2 euro. Nou, ik moet wel een goede wijn hebben. Moet je zeggen, dat is niet het belangrijkste. En welke auto je hebt, dat is niet het belangrijkste. En welke, nou, gaan we verder. Zeggen we niet, hè? Doe het dan overal. Net zozeer als jezelf. Het is niet volmaakt. Het wordt niet volmaakt hier beneden. En soms kun je zeggen, het is dweilen met de kraan open. Soms is dat zo. Andere mensen zeggen, het is maar een druppel op een gloeiende plaat. Soms is het ook zo. Je moet denken aan die Joodse spreuk, die één mens gered heeft, heeft de wereld gered. Gewoon al omdat je jezelf hebt overgegeven voor een ander, dat je gezegd hebt, ikzelf ben niet het allerbelangrijkste in deze wereld. Dus dat is niet zo radicaal dat je zegt, ik zet alles op het eeuwige leven. Dat is iets wat God moet doen en wat God zegt. En dat je kunt niet zeggen, ik trek me niks meer van aan, dat doen we ook niet. We zorgen goed voor onszelf. Doe het overal, zou ik zeggen. Het is ook niet zo compromisachtig dat je zegt van, nou ja, ik maak er maar wat van. En ik doe hier wel eens wat en ik doe daar wel eens wat. Je moet toch wat in het leven. Nee, want het gaat over een koning die we hebben. Koning Jezus, die hebben we. Die koning die komt, de wolken van de hemel. Daar kun je hoog over springen, laag over springen, helemaal niet over springen. Die koning komt. Wat je ook weer denkt, en wat je ook voelt. En wat je ook in je wijsheid denkt van, nou dat zal. God heeft zijn eigen wijsheid en bepaalt het zelf. Maar die koning, die is er niet pas straks. Is er nu al. En hij spreekt woorden van eeuwig leven. En ondertussen breekt hij brood en deelt hij het. Zegt, ja, dat brood, stelt er maar niks voor. Die mensen allemaal genezen, stelt er maar niks voor. Het gaat. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En hij deelt het brood. Hij sterft om het paradijs open te maken. Ja, dat is hij. Dat is de koning. Dat is het allerbelangrijkste. En ondertussen maakt hij van water, maakt hij wijn. Dat je denkt, ja. En hij doet juist het belangrijke om ons te laten zien wat het allerbelangrijkste is. En hij die rechtvaardig is en recht zal spreken, die recht voor ogen heeft, die vraagt of je meedoet. En als er straks volmaaktheid zal zijn, liefde zal zijn, volmaakte liefde zal zijn. Als er straks volmaakte geborgenheid zal zijn, of je nu alvast daarvan wat laat zien. Als er straks geen honger meer zal zijn, dat je er vandaag de dag ook voor gaat. En als er straks geen tranen meer zullen zijn, dat je vandaag op de dag ook met je zakdoek op pad gaat. Zo doet die koning. Zo doet Jezus. En die toch het allerbelangrijkste deed. Hij gaf zichzelf aan het kruis. En hij doet het belangrijke ook vandaag. Bij mij. Bij u. Bij jou. Met zijn zakdoek. Met zijn troost. Met zijn zegen. Met het brood dat we eten. De koffie die we drinken. De gewone dingen van het leven. Die o zo belangrijke kleine grote ding. Zo is hij. En daarom dat thema. recht voor ogen. Past dat nou bij mensen die zeggen van ja, maar het allerbelangrijkste is toch. Ja, past bij mensen. Omdat het allerbelangrijkste is niet iets, maar is iemand. Dat is de koning die komt en ook vandaag in uw midden is. Amen. zullen samen danken en bidden. Heer in de hemel, u bent het naar wie we kijken. U bent de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En alles vindt zijn plaats bij u. En wij vallen ook op als op onze plaats als we bij u zijn. En als we u zien, de Koning, zoals u bent, zoals u zult zijn en zult komen, en zoals u nu ook voor ons bent. En we bidden van u. Geef dat we vanuit het besef dat u het allerbelangrijkste zelf doet in het leven. En dat doen wij niet, het allerbelangrijkste. Dat heeft u gedaan. Een kruis, een opstanding, een uitstorting van uw geest. En het allerbelangrijkste is dat u een mens van dood levend maakt. Maar dat is uw ding. Maar dat we vanuit de wetenschap van het allerbelangrijkste, van wie u bent, zo onze plaats zullen innemen. Zo zullen zoeken naar recht, recht zullen najagen. En dat is voor de een wat makkelijker dan voor de ander. Voor de een zit op een verantwoordelijke plaats en de ander die staat wat meer op de achtergrond. We komen allemaal mensen tegen. En u kijkt dan juist naar de dingen die we in het klein doen. En als we in de kleine dingen getrouw zijn, zullen we dat ook in de grote dingen zijn. Heer, we vragen of we getrouw mogen zijn, dat we iets van de Koning mogen hebben. Wilt u dat werken in ons leven? Dat we hoe langer hoe meer het beeld van uw Zoon gelijkvormig zullen worden. Heer, daar bidden we om. En zegent u zo ons in de stad, op ons werk, met de mensen met wie we omgaan. Zegent u ons in ons nadenken over wat nou het allerbelangrijkste is en wat het gewone belangrijke is. We vinden dat zelf ook lastig. En we hebben ook de neiging om het belangrijke, het allerbelangrijkste te maken. Heer, helpt u ons, beschermt u ons daartegen. Wijst u ons de weg in ons leven. Heer, wees u ons ook nabij als we zoeken dat uit te dragen, ook met anderen. Dat we dat ook meenemen als we een plaats innemen met verantwoordelijkheid in de samenleving, in de politiek of waar dan ook. Dat we dat meenemen op onze plek waar we vrijwilligerswerk doen ten goede van anderen. Dat we dat meenemen in ons werk in de kerk. Dat we dat meenemen gewoon als iets wat bij ons hoort, omdat het bij u hoort. En we bij u mogen horen. Maak ons zo mensen van de Heer Jezus, christenen. Heer, we danken u dat we hier mochten zijn. We bidden ook voor de bijeenkomst vanavond. Wees u dan ook aanwezig. Denkt u aan ieder van ons als we deze week ingaan. Een week waarin er op veel plekken gebeden zal worden met elkaar. Heer, zegent u dat luistert u daarnaar. En werkt u uw werk in deze wereld. Heer, we bidden voor onszelf zo in de komende week. Alles wat er staat te gebeuren. Mooie dingen die we verwachten. Intense dingen. Pijnlijke dingen. Moeilijke dingen. Er kan van alles zijn. En er kan ook plotseling van alles over ons heen komen. Wees u met ons. In ons leven. En in ons sterven. Heer, we kijken naar u die deze wereld schiep. We kijken naar u die terug zal komen op de wolken en de wereld nieuw zal maken. We kijken naar u die er nu is. En waarvan we lezen dat u altijd leeft, Heer Jezus. Om voor ons te bidden. U laat zich niet afschermen. U bent er. We danken u voor u, het evangelie zelf. Gaat u zo met ons mee, hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw Zoon, onze Heere. Amen. Jezus zal heersen over heel deze wereld. Dat is gezang 281, die zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik verzoek u te gaan staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.